Ja, een artikel van een week of drie geleden, 21 februari, over iets dat eigenlijk heel weinig in de media geweest is, nu, maar een paar jaar geleden juist heel veel in de media geweest is, namelijk het contract van de post voor de bedeling van kranten en tijdschriften. De achtergrond daarbij, Tom?
Ja, dat is eigenlijk een contract waar dat weinig mensen echt weet van hebben, omdat de kranten er zelf nauwelijks over schrijven. Maar het komt erop neer dat kranten door de Belgische overheid, de federale overheid, gratis bedeeld worden voor lezers. Dus als je een abonnement hebt op De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws, dan krijg je dat in je bus en dat wordt eigenlijk betaald door de Belgische overheid. Daarvoor wordt een contract afgesloten met Bpost sinds jaar en dag, om dat te doen. Dat is een contract dat echt best wel wat waarde heeft, want ik denk het laatst onderhandelde contract, intussen is het contract afgeschaft, hè, voor alle duidelijkheid, gaat voor 5 jaar over 700 miljoen euro. Dus dat is een heel groot bedrag. Nu, vanwege de mededingingsregeling Europees, moest dat contract openbaar aanbesteed worden. Dus er waren eigenlijk voor de eerste keer ook, voor de tweede keer, andere kandidaten om dat te doen. Dus niet automatisch Bpost, maar ook een kleinere.
Ja, daarvoor ging dat sowieso altijd naar de post.
Ja, daarvoor was het eigenlijk altijd de post die het deed. Nu was er een andere potentiële kandidaat om dat te doen. Dus wat is er gebeurd? De mediabazen en de post en die kleine spelers zijn gaan samen zitten om de boel te verdelen, wat dan natuurlijk absoluut niet mag. En de mededingingsautoriteit heeft daarnaar gekeken en vastgesteld dat er gefraudeerd is eigenlijk de facto. En heeft DPG Media en Mediahuis behoorlijk forse boetes opgelegd. Omwille van die fraude.
We gaan daar dieper op ingaan, maar wanneer is dat dan? 2-3 jaar geleden dat zo drukkende. Ik heb dat op mijn microfoon niet helemaal. Dat zo drukkende media was. En dat was dan vooral Petra de Zutter die dan in de schietschij, of toch in de picture kwam.
Ja,
en de post. Dus ja. Vooraleer dan in te gaan op de rol van de mediahuizen, waarover hing gans dat publiek debat voor de mensen die het toch zouden gemist hebben?
Wel, dus eigenlijk ging het in C over wat ik hier net verteld heb, maar de grote boeman in de verhalen.
Concreet, waarom dus de post, omdat die dan mee in dat complot zat?
Ja, die zaten mee in complot, maar natuurlijk, om een complot te maken moet je minstens met twee zijn, hè? In dit geval met nog meer. Maar dus in de kranten werd er vooral geschreven over de rol van Bpost in dat verhaal. Het zou allemaal de schuld van Bpost zijn geweest. Daar zijn toen echt heel forse artikels over geschreven. En Petra de Sutter was op dat moment bevoegd minister. Dus die stond mee in. Als bevoegd minister van de Post stond hij natuurlijk mee in de mediastorm. Maar als je dus nu kijkt naar wat er finaal beslist is door de mededingingsautoriteit, dan blijkt dat Bpost niets moet betalen, omwille van het feit dat zij de zaak hebben aangekaart bij de mededingingsautoriteit. Dus zeg maar vanuit, wij stellen een misdrijf vast, dus wij gaan dat melden aan de bevoegde autoriteiten. Terwijl DPG Media en Mediahuis, die hebben daar zedig over gezwegen en daarom zijn zij nu wel veroordeeld in tegenstelling tot Bpost.
Het is wel een beetje eigenaar dat de post dan mee samenzweert en daarna naar justitie loopt. Wat is de logica daarvan? Hoe kan dat?
Dat heeft denk ik vooral te maken met interne spanningen binnen Bpost in die periode. Er zijn redelijk wat wissels aan de top geweest. Er waren mensen, laten we zeggen, op de tweede rij die het niet eens waren met de gang van zaken en dus het is eigenlijk vanuit die.
Dus de Bpost is niet één monolithisch blok, maar het waren verschillende.
Ja, er zaten fracties binnen Bpost, zeg maar. Omdat.
En dus de mediagroepen zijn wel veroordeeld, omdat die dus de zaak niet aan gang gemaakt hebben of niet mee aan gang gemaakt hebben. Ja. Maar je schrijft ook dat ze dus een schikking gekregen hebben, dat ze eigenlijk wel de ik vind het wel grappig dat je zegt van het is 3.786.574 euro. De centimen ontbreken, Tom. Voor DPG Media en Mediahuis 7.788.423 frank, zeg ik bijna, euro's. DPG Media, dat is.
Dat is voornamelijk De Morgen, Het Laatste Nieuws, dag allemaal, Humo.
Mediahuis?
Mediahuis is De Standaard, Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg.
Maar dat is dus 60% en 50% lager dan wat de meningsautoriteit voorstelde. Dus die in plaats van die bijna 4 miljoen, dat is dan eigenlijk bijna 10 miljoen moeten betalen eigenlijk. En, ja, die 7 miljoen had 15 miljoen moeten zijn.
Ja, dus ze komen er eigenlijk in zekere zin nog goed vanaf. Eigenlijk wat die mededingingsautoriteit doet, dat is eigenlijk gewoon becijferen hoeveel winst hebben ze gemaakt door die deal te maken. En dan zouden ze op dat bedrag uitkomen, maar ze hebben dan vermindering gekregen om een aantal redenen. Hè, omdat het de eerste keer was, een soort verzachtende omstandigheden.
Ik vroeg mij wel af toen ik het las of dat iets te maken heeft met de afkoopwet. In de zin van er worden een fiscaal of een misdrijf gepleegd en er komt dan zo'n soort een schikking. Allee, als je afkoopwet en schikkingen.
Nee, het zit niet binnen
andere juridictie.
Het klassieke recht. Hè. Het is echt een mededingingsautoriteit. Het is echt een apart kanaal om dat soort zaken te beslechten.
Wat ik mij ook afvroeg van, zeker bij de post, er zijn dan toch ook mensen die, bij de drie organisaties natuurlijk, maar bij de post is er dus niemand, is er dus geen boete opgelegd omdat de organisatie dan het gemeld heeft en schuld bekend heeft, wat niet direct gebeurd is bij DPG Media en Mediahuis. Maar er is natuurlijk wel een samenzwering geweest door mensen vanuit de post en natuurlijk ook van die anderen, van de mediahuizen. Ja. Mijn vraag is dan, waarom zijn er geen mensen persoonlijk aangeklaagd?
Wel, er zijn ook twee mensen persoonlijk aangeklaagd. De namen ontsnappen mij nu even, maar die moeten ook volgens mij een relatief bescheiden boete betalen. Maar de klassieke gang van zaken is dan natuurlijk dat je als privépersoon voor een bedrijf werkt, dat je het allemaal voor je bedrijf doet en dus ook het bedrijf veroordeeld wordt. Maar het is de eerste keer dat er ook in dit geval ten persoonlijke titel een aantal veroordelingen zijn geweest.
Maar de wetgeving schermt individuen af.
Ja, of er zijn waarschijnlijk beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen rond of bepaalde regelingen.
Ja. Omdat je wel veel gevallen zaken hebt dat bedrijven dan boetes krijgen die maar nemen dat die boetes laag zijn, die voor individuen wel zeer... Ja. Zware gevolgen zouden hebben, maar eigenlijk voor bedrijven, die nemen dat er dan bij. Zelfs in dit geval misschien.
Maar ik denk dat die persoonlijke veroordeling, dat wel een belangrijk signaal is geweest ook vanuit de mededingingsautoriteit, om te zeggen van, ook als individu ga je niet helemaal vooruit als je dit soort samenzweringen op poten zet.
Ja. Wat was het excuus? Want je legt uit, de mensen kunnen dat artikel natuurlijk ook lezen op apache.be. Je legt uit dat er eigenlijk... Ja, dat niet helemaal verwonderlijk, want daar hebben jullie het van Apache nogal veel over het feit dat het gebrek aan berichtgeving over zichzelf vanuit de media, dat er weinig gerapporteerd werd. De enige betrokken krant die wel uitgebreid ruimte maken voor de miljoenenboete was de Standaard. En dan, maar je bent niet helemaal tevreden met de manier waarop ze dat deden, want ze waren... Ja,
ja, het was eigenlijk een artikel om... zeg maar uit te leggen waarom ze wel moesten frauderen bijna. Dus het was echt niet zozeer van, we trekken het boetekleed aan en we leggen, maar het was wel uitleggen van, dit zijn de omstandigheden waaronder dit is kunnen gebeuren en waarom wij als mediahuis wel moesten frauderen of een soort samenzwering op poten zetten.
Ja, en hadden ze daar geen punt of zo?
Nee. dus de andere, de tegenkandidaat zeg maar van B-Post, De schrik was dat die niet in staat zou zijn om die krantenbedeling op een goede manier te organiseren. En dat die toch...
Ah ja, want wat er gebeurd is dat er dus eigenlijk die nieuwe speler afgekocht is om geen bot te doen.
Ja,
zoiets.
Die hebben eigenlijk een deel van de koek gekregen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, maar dus de uitvoering van het contract zou bij de post, B-Post blijven?
Voor het grote deel bij de B-Post blijven.
Ja. En die zegt, zij waren dan bang, het zijn de standaard zeiden, dat ze bang waren, dat moest die andere gans de koek krijgen, dat ze het niet zouden kunnen doen.
Ja, dat was eigenlijk het idee.
Ja,
en ze zouden voor veel minder geld een dossier indienen en dus bijgevolg ook het dossier kunnen winnen, maar dat is natuurlijk een heel, een heel beperkte gedachte over wat een mededinging is, want natuurlijk moet je ook kunnen aantonen dat je iets kan waarmaken. Je wint niet zomaar een contract door heel zwaar onder de prijs te gaan.
Ja, ze geven eigenlijk impliciet aan dat ze denken dat de beoordeling zuiver op financiële gronden zou gebeuren.
Ah, wel, dat is voor, ik denk dat het in het contract stond dat dat voor ongeveer 50% of 60% op basis van waarde zou zijn, maar op die andere deel op basis van de kwaliteit. Mm-hmm. Dus... dat kan maar één ding willen zeggen, dat is dat het contract van B-Post veel te hoog was ingeschaald. En daar zit natuurlijk de angel, want sinds jaar en dag is dat een zogezegde subsidie voor B-Post om dat uit te voeren. Maar de facto is dat een subsidie voor de kranten die gratis bedeeld worden. Zij moeten zelf de kost van het bedelen niet of nauwelijks dragen. En dat is natuurlijk een gigantische besparing voor de mediagroep.
Ik kan natuurlijk zeggen dat ze anders die gewoon zouden doorrekenen en de kranten zouden duurder zijn.
Zo zou je het ook kunnen zeggen, maar het is natuurlijk niet zo simpel dat je gewoon de prijs doorrekent, want dan ga je ook abonnees verliezen en zo. Dus dat zou voor hen is het eigenlijk een verkapte subsidie. Mm-hmm. En dat is iets dat zowel Mediahuis, maar vooral ook DPG Media, dus Christian van Tilo, heel lang gezegd heeft, ja, maar dat is eigenlijk helemaal geen subsidie, we hebben daar helemaal niet zoveel baat bij. Maar wat zie je, sinds dat ze afgeschaft is, dat er wel heel veel jobs onder druk komen te staan en dat het als argument gebruikt wordt om net toch extra geld te vragen of bijvoorbeeld aan te kloppen bij Google om deals te maken en zo.
Maar dan verwijzen ze misschien eerder naar de concurrentie van die Amerikaanse software- of IT-bedrijven.
Daar verwijzen ze ook naar, maar als je echt kijkt naar de... Er is een tijdje terug een groot conflict geweest bij Mediahuis, hè, waarbij dat er moest gekozen worden tussen ofwel gaan er mensen op straat, ofwel gaan we op een andere manier betalen, namelijk dat het te maken met auteursrechten, wat fiscaal interessant is. Dan werd net dat argument op tafel gelegd. Want we gaan dit jaar veel minder winst maken omwille van net het afschaffen van het postcontract.
Nou ja, dat is inderdaad wel redelijk
dus
expliciet.
In de officiële beleidsdocumenten wordt het wel toegegeven, maar naar de buitenwereld staat het natuurlijk niet zo mooi om te zeggen, ja, we worden zeer zwaar gesponsord door de federale overheid.
Ja. En ja, ik weet niet of je het vermeldt, maar het belangrijk was, want volgens jullie, van Apache, dan is dan... Ja, we beseffen dat misschien niet helemaal bij ons, maar dus het is vooral DPG Media, denk ik, die ja, ook een belangrijk belang heeft buiten Vlaanderen.
Ja, maar ook Mediahuis. Dus de twee groepen zijn eigenlijk gewoon verdelen ook de Nederlandse krantenmarkt onder elkaar. Hè. Dus alle Nederlandse kranten, die ik denk voor meer dan 90%, zijn vandaag in handen van Belgische mediagroepen. En die overnames, waarvoor echt behoorlijke bedragen op tafel zijn gelegd, die zijn eigenlijk grotendeels kunnen gebeuren net door die jarenlange subsidie van... Dat ging echt over honderden miljoenen euro per jaar. Dus je kan becijferen hoeveel extra dat is en hoeveel slagkracht dat je daar dan als mediagroep door ontwikkelt met de jaren.
En hoe zit het eigenlijk in Wallonië? Want zijn dat ook die twee mediagroepen die daar alles in handen hebben, of zo goed als?
Nee, daar is eigenlijk één zeer overheersende, bijna monopolist in Franstalig België, dat is Rossel, dat heeft een aparte mediagroep.
Ah ja, het is wel eigenaardig dat ze dat niet geprobeerd hebben om daar in te breken.
Ja, ik denk dat zeker die mediagroepen denken in kader van winstoptimalisatie heel vaak in termen van... het overnemen van elkaars stukken, en dat gaat veel makkelijker tussen een Nederlandse krant en een Vlaamse krant, omdat die dezelfde taal spreken, dan met Franstalige...
Ja, dat is die redactioneel gewoon op één punt content genereert en die dan deelt over alles.
Dus dat is eigenlijk een vorm van synergie die gecreëerd wordt, en dat gaat makkelijker met de Nederlandse krantenmarkt dan met de Franstalige, de Waalse krantenmarkt, zeg maar.
Ja, misschien met AI kan die vertalingen allemaal automatisch gebeuren.
Dat is ook een zeer groot gevaar, en dat zie je ook gebeuren.
Ja, want we zijn eigenlijk rond, denk ik, over de zaak van het postbeleringsdossier, maar wat zie je dan gebeuren?
Wat dat we zien gebeuren, dat is heel moeilijk om daar al helemaal de vinger op te leggen, maar ik vrees dat AI een heel grote rol aan het krijgen is, ook in mediagroepen. Je ziet bijvoorbeeld bij DPG Media dat er al een AI-tool is, waar... bijvoorbeeld titels, intro's en zo mee voorgesteld worden. Dus eigenlijk, het is niet, denk ik, hoop ik...
Een instrument voor de abonnees of een instrument...
Voor de journalist.
Voor de journalist, ja.
Dus waarbij dat AI gebruikt wordt om de beste titel, de beste intro... Extra...
Ja. Zeggen welke stijl je moet... Nu, soms denk ik wel... Ja, AI, dat is op zich wel niet noodzakelijk slecht in de zin dat het je gewoon efficiënter maakt. Dus inderdaad, wat is er, als je nog altijd een check kunt doen, waarom geen AI gebruiken? Ook voor jullie bijvoorbeeld. Stel een titel voor. Zolang jij nog zelf beslist of je die titel gebruikt.
Ja, het is in mijn idee alleszins een ongelooflijke neerhalen van de waarde van wat journalistiek zou moeten zijn. Je kan dat waarschijnlijk doen, en dat gebeurt ook volop rond wedstrijdverslag van een sportwedstrijd, waar dat in de 7e minuut dat gebeurt en in de 33e. Maar echt onderzoek kan je onmogelijk op die manier doen. Laat staan het uitschrijven. Mm-hmm. En je krijgt natuurlijk ook een heel grote eenvormigheid, eenheidsworst gewoon, hè. per definitie, want het gaat allemaal door dezelfde filter en dezelfde molen. Dus ja. Voor mij is het een heel grote bedreiging voor de diversiteit en het pluralisme en alles wat media maakt of zou moeten maken tot wat het is.
Ja. Goed, we gaan over naar het dossier. Ik zal eerst wat pauzeren van de vastgoed in de Brede Rode Straat en ver omstreken. Of hebben we, ja, gans dat bipost, pardon, gans dat postbedelingsdossier, is dat nu afgelopen? Ja, want inderdaad, we noemen het bipostdossier, terwijl het eigenlijk DPG en mediahuisdossier is.
Ja, het is afgelopen omdat het contract eigenlijk niet meer bestaat intussen.
Ja, ja, want ik dacht inderdaad, dat was het van Tilo, toen zei dat hij eigenlijk blij was dat ze er vanaf waren.
Maar ja, wel, ja, dus hij gaat zo ver om te zeggen van gelukkig zijn we er vanaf, maar achter de schermen is het anders.
Ja. Goed, er was een optreden van die ex, wanneer was dat?
Waar had afgelopen woensdag, denk ik, ja.
Oké, okay, ik heb er iets from the top of my lungs.
Nee, donderdag. Ja.
Oké. Okay.